Welkom bij Vrouwen Buiten Zicht, daders en slachtoffers in turbulente Brabantse tijden. Een samenwerking tussen het Brabants Historisch Informatiecentrum en masterstudenten geschiedenis en actualiteit van de Radboud Universiteit. In deze zesdelige podcast onderzoeken zes historici de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd. Aan de hand van de persoonlijke verhalen duiken we het leven in van de gewone vrouw in Brabant tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarin zij soms dader en soms slachtoffer was.
Drie meisjes hadden geen geld of voedsel en zagen geen enkele andere optie meer dan diefstal te plegen. Ze braken in maart 1917 in en namen het geld mee dat er lag. Deze daad zou grote gevolgen hebben. Maar welke consequenties zou dit voor hen hebben?
Vandaag gaan we het in de tweede podcastaflevering het hebben over drie meisjes. Antonia, Hubertina en Petronella, die dankzij een combinatie van zwervende zijnde en een gebrek aan geld ervoor kozen om diefstal te plegen. Net als in de vorige aflevering gaan we het dus hebben over criminaliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit verhaal is onderzocht door historica Marieke de Klein en zij zal iets meer vertellen over de economische gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en de omgang met jonge criminelen in deze periode. Nou Marieke, waar en wanneer speelt het verhaal van Hubertina, Antonia en Petronella zich eigenlijk af?
Het verhaal van de drie meisjes speelt zich voornamelijk af rondom Eindhoven in maart 1917. Ik zal hierbij even de context schetsen. De Eerste Wereldoorlog is inmiddels bijna 3 jaar bezig en het lijkt er niet op alsof de oorlog binnenkort tot zijn einde gaat komen. Het front verplaatst zich amper en er worden aan beide kanten grote verliezen geleden. Hoewel Nederland dus niet direct betrokken is geweest bij de Eerste Wereldoorlog, zijn de effecten van de oorlog ook in Nederland zichtbaar. Zoals in de vorige aflevering is besproken, kwamen er grote aantallen Belgische vluchtelingen naar Nederland. Dit was echter niet het enige wat Nederland merkte. Ook de economische gevolgen waren groot. Deze economische gevolgen kun je gedeeltelijk ook terugzien in de diefstal van de drie meisjes, Antonia, Hubertina en Petronella.
Economische gevolgen, dat klinkt nogal vaag. Kan je daar wat meer over zeggen?
De slechte economische omstandigheden in Nederland zullen gedeeltelijk verantwoordelijk zijn geweest voor het feit dat de drie meisjes de noodzaak voelden om te stelen. Ze waren namelijk alle drie zwervende en hadden geen geld.
Gedeeltelijk? Dus er waren ook andere oorzaken voor hun gedrag?
Ja, de persoonlijke omstandigheden van de meisjes lijken ook een belangrijke rol te hebben gespeeld. Ze waren alle drie relatief jong. Hubertina en Petronella waren beide 20 jaar oud, terwijl Antonia pas 16 jaar was. Ook waren Hubertina en Petronella beide ongehuwd moeder geworden in het afgelopen jaar. Ook hun ouders waren niet in beeld. Hubertina's vader leefde niet meer en haar moeder bevond zich in een liefdadigheidshuis in Stratum vanwege haar ziekte. De andere meisjes hadden te maken met een soortgelijke situatie. Dit alles komt naar voren uit het bronmateriaal.
Bronmateriaal? Om wat voor bronnen gaat het hier dan eigenlijk?
Om allerlei bronnen. Voor een rechtszaak worden eigenlijk allerlei soorten bronnen verzameld, waaronder vragenlijsten over de verdachte, procesverbalen met getuigenissen, geboorte-extracten, reclassering, documentatie, noem het maar op. Mm-hmm. En in de vragenlijsten komt voornamelijk eigenlijk de achtergrond naar voren van de verdachte. Deze documentatie wordt vanuit de gemeente naar de rechtbank gestuurd. Want die hebben dan onderzoek gedaan en naar de persoon. Ik heb hier bijvoorbeeld eentje bij me. Deze gaat over Antonia. Er wordt iets gezegd over haar ouders, over haar opvoeding. Maar ook of zij hoog opgeleid is of laag opgeleid, of ze werk kan houden. Ook iets over haar karakter. Dat is wel heel opvallend, hoe ze over haar spreken eigenlijk. Ze zegt bijvoorbeeld dat ze wispelturig, achterlijk en een zwak karakter zou hebben.
Komen dat soort termen meer voor in dit bronmateriaal?
Ja, helaas komt dit wel vaker voor. Maar dat past eigenlijk een beetje bij deze periode, omdat je heel erg dat opvoedingsnarratief hebt. Je ziet dat er een bepaald beeld is van criminelen en ze willen die criminelen eigenlijk weer op gaan voeden. Vooral de jeugdige criminelen zijn verschillende instellingen voor om die weer op het goede pad te krijgen eigenlijk.
En wie is de zij hier? Gaat het echt om de overheid of is het meer like mensen die gewoon goeddoenerij willen doen?
Je hebt in eerste instantie ook liefdadigheidsinstellingen. De liefdadigheidsinstellingen werden gerund door de hogere klasse van de samenleving en niet door de overheid. Maar je hebt ook rijksopvoedingsgestichten en die zijn opgericht door de overheid.
Er zijn daar veel van in deze tijd?
Redelijk veel. Eigenlijk verspreid over heel Nederland vind je wel rijksopvoedingsgestichten.
We hebben het tot nu toe alleen maar over rijksopvoedingsgestichten gehad voor meisjes. Maar had je ook aparte voor jongens? Of zaten ze samen? Of hoe werkte dat?
Er waren aparte rijksopvoedingsgestichten voor jongens en meisjes. Jongens werden ook om een andere reden opgenomen in rijksopvoedingsgestichten, namelijk voornamelijk voor gewelddadig gedrag, terwijl meisjes vaak voor seksueel wangedrag werden opgenomen en zo gesticht.
Maar hadden ze dan ook verschillende manieren van dat eruit te krijgen, om het maar lief te zeggen?
Meisjes die leerden hoe ze een goede huisvrouw moesten zijn en jongens werden vaak gewoon echt aan het werk gezet.
Oké, we hebben het nu dus veel gehad over de achtergronden van de meisjes. Maar kan ze vertellen wat de misdaad was die ze daadwerkelijk hebben gepleegd?
Ook daarvoor moet ik eigenlijk meer een aanloop nemen. Dan begin ik eigenlijk iets eerder dan de diefstal. Het verhaal begint eigenlijk ermee dat Hubertina wordt aangenomen als dienstbode bij een zekere Hendrikus van Mierlo. Uit de getuigenverklaring komt naar voren dat van Mierlo dacht hier goed aan te doen.
Ik meende dat het een arm, fatsoenlijk meisje was en beloofde haar, mits zij goed oppaste en goed voor de huishouding zorgde, zij dan kost en kleren bij mij zou krijgen en later nog wel wat meer loon.
Al snel bleek Hubertina vaak laat thuis te komen en dat deed ze ook nog in het gezelschap van soldaten. Dus daar was van Mierlo niet zo heel blij mee. Ook nam ze vriendinnen mee, die deden hetzelfde. En op een dag verdween Hubertina ook opeens. Ze verdween 5 dagen en van Mierlo nam zich dan ook voor om haar te ontslaan. Maar toen ze terugkeerde besloot hij haar toch een kans te geven, omdat zij hem beloofde dat ze zich in het vervolg netjes zou gedragen. De dagen daarna nam Hubertina echter opnieuw soldaten mee naar huis.
Dus ze ging zich niet netter gedragen?
Ze ging zich niet netter gedragen. En uiteindelijk komt Petronella dus in beeld. Zij is dus een vriendin van Hubertina. Petronella was eerder al gearresteerd geweest voor smokkel en overgebracht naar Eindhoven. En in Eindhoven kwam ze Hubertina tegen. En Hubertina nam haar mee naar huis, gaf haar te eten. En samen ging ze ook op stap met soldaten. En die namen ze ook weer mee naar huis, naar het huis van Mierlo.
En hij wist het allemaal niet?
Volgens mij wist hij het wel, maar gedoogde die het of zo. En die soldaten die hebben blijkbaar ook nog het rijwiellantaarn of de fietslamp van Mierlo meegenomen. En daarna kwam er nog een vriendin in beeld, Antonia, en die deed dus hetzelfde. Petronella moest op zoek naar een nieuwe slaapplek. En ze ging bij van Mierlo in bed liggen.
Als in alleen in bed liggen?
Ja, ze zegt dat ze alleen in bed hebben gelegen. Ze zegt namelijk het volgende.
Ik vroeg toen aan van Mierlo of ik in zijn bed mocht komen liggen. Deze stemde daarin toe en ik ben toen met mijn kleren aan het lijf bij van Mierlo in het bed gaan liggen. Van Mierlo heeft geen vleeselijke gemeenschap met mij gehad, hoewel hij dit toch wel te kennen heeft gegeven.
Maar had hij geen vrouw of kinderen? Of?
Nee, hij was op dat moment weduwe. Dus hij had ook geen kinderen, dus hij was dus alleen thuis.
En hoe ging het verder? Is dat nog iets? Werd zij de nieuwe van Mierlo?
Nee, ze werd niet de nieuwe van Mierlo, want de volgende dag bleek hij dus helemaal klaar te zijn met het gedrag van die meisjes en zette hen uit huis. Zij vertrokken naar de buren. En die buurman heeft hen daarna geholpen met inbreken in het huis van Mierlo. Geen idee waarom hij dat deed, maar hij hielp hen door het openmaken van het raam van de slaapkamer. En Petronella kwam door dit raam naar binnen en liet de anderen binnen. Daarna ging Petronella op zoek naar eten. Uiteindelijk vond ze een stukje wit brood en dat at ze op. Verder hadden Hubertina en Antonia een kast gevonden waar een zakje geld in lag. En het geld hebben ze eruit gehaald, verdeeld, het zakje weer teruggelegd en daardoor zijn ze weggegaan.
Maar de buurman, want het perspectief van Mierlo kennen we vanuit de getuigenisverklaring uit de processuale,
ja.
Toch?
Ja.
Maar was de buurman ook een getuige? Hebben we daar dan geen dingen van?
Ja, hij is ook als getuige gehoord voor de rechtbank. Zelf ontkent hij alles. Hij zegt niet eens gezien te hebben dat dat meisje door het raam is geklommen om een diefstal te plegen.
Maar we weten dus omdat een van de meisjes hem heeft verlinkt.
Ja, die heeft gezegd dat hij hen heeft geholpen.
Oké, dat verhaal eindigt dus met Petronella die de deur achter zich dicht doet. Weten we nog wat ze daarna doen?
Ja, daarna vertrokken ze naar station Eindhoven. Vanaf daar pakten ze de trein naar Den Bosch. En in Den Bosch gaven ze hun geld uit en allerlei spulletjes. Petronella kocht bijvoorbeeld schoenen, haarspelden. En Hubertina had ook de wit broodkaart van Mierlo meegenomen. En daar hebben ze brood voor gekocht en het samen opgegeten.
Een wit broodkaart? Wat moet ik daar weer voorstellen? Een stempelkaart voor brood?
Ja, eigenlijk zoiets. We kennen het eigenlijk vooral van de Tweede Wereldoorlog. Dat levensmiddelen op de bon waren. Maar ook tijdens de Eerste Wereldoorlog was er sprake van schaarste, waardoor voedsel op de bon ging.
Maar waren like alleen luxe producten op de bon? Of ging het echt om alledaagse dingen die op de bon waren?
Alleen brood, vlees en melk waren op de bon.
Dus echt de primaire levensbehoeften eigenlijk?
Ja, eigenlijk alleen de belangrijkste levensbehoeften in principe.
Oké, de drie meisjes hadden dus met z'n drieën dan zo'n bon gestolen en daar het eten van verdeeld. Maar bleef ze vervolgens ook bij elkaar? Ging ze ieder hun eigen weg? Wat gebeurde er verder?
Eigenlijk ging Petronella haar eigen gang en Antonia en Hubertina gingen ook samen hun eigen gang. Petronella bleef achter in Den Bosch en ging verder met smokkelen. Dit had ze eerder ook al gedaan vanuit Heerlen. Had ze spek en vet gesmokkeld en daar was ze ook al voor gearresteerd. En in Den Bosch kreeg ze een nieuw klusje. Dan ging ze samen met een aantal mannen stuiverzeep en deltazeep naar Groesbeek smokkelen. Dat is een plaatsje in Gelderland, dichtbij de Duitse grens. En vanuit daar werd het overgebracht naar Duitsland.
Oké, dus het klinkt zoals ze en naar Duitsland en naar België smokkelde. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat als een neutraal land Nederland een goede positie had voor beide landen om te smokkelen.
Ja, klopt. Nederland had eigenlijk de ideale positie om met zowel Duitsland als België te smokkelen. De goederen die daarbij gesmokkeld werden, waren zowel luxe goederen als voedsel, maar ook petroleum, zeep, noem het maar op. Daarom koos de Nederlandse regering er ook voor om in augustus 1914 een staat van beleg af te kondigen om dit te beperken. In eerste instantie vooral voor de Belgische grens, maar later ook voor de Duitse grens.
Een staat van beleg, wat is dat precies? Wat houdt dat in?
Dat hield eigenlijk in dat Nederland zijn grenzen beter ging bewaken. Personenverkeer werd beperkt, maar ook was er een uitvoerverbod gekomen voor brandstof, levensmiddelen, oorlogsmateriaal. En dit had dus als doel om die smokkel tegen te houden.
Maar het lukte natuurlijk niet helemaal.
Nee, het lukte niet helemaal. Vooral ook omdat die grensbewakers het ook een beetje nog wat toelieten.
Oogje dichtknijpen. Oké, we weten dus dat Petronella doorging met smokkelen. Maar deden de andere twee dat dan ook?
Nee, zij gingen opnieuw het dievenpad op. Nadat ze uit Eindhoven zijn weggegaan, hebben ze een paar klompen gestolen. En ze vertrokken daarna naar Valkenswaard, dat is een plaatsje ten zuiden van Eindhoven, en besloten die daar te verkopen. Antonia vertelde de verkoopster zo van, ze zijn te klein, dus wil je ze niet terugkopen? En die vrouw ging daarmee akkoord, dus daar hebben ze ook nog geld van gekregen. En kort hierna zijn ze gearresteerd. En komen ze terecht in de gevangenis. Petronella is daar al eerder terechtgekomen. Die is echt al in maart, dezelfde maand eigenlijk, al gearresteerd.
Want hoe lang moesten ze daar alle drie blijven?
Een aantal maanden. Hubertina kwam gelijk weer op vrije voeten, maar de andere twee werden overgeplaatst naar rijksopvoedingsgestichten. Petronella wordt opgenomen in een rijksopvoedingsgesticht in Leiderdorp in juni 1917. En Petronella wilde dit zelf ook heel graag.
Ik zou heel graag in een rijksinrichting worden opgenomen. Ik begrijp zelf goed dat zoals ik nu niet kan blijven. En even mogelijk kan ik daar mijn levensgedrag verbeteren.
En Antonia werd eveneens opgenomen door een rijksopvoedingsgesticht, maar niet in Leiderdorp, omdat ze een regeringskind was. Ze was ter onder beschikking gesteld van de regering. Ze werd daarom verplaatst naar een andere locatie, namelijk Zoeterwoude. En daar bleek dat zij helemaal niet zo heel blij was met haar situatie. Zoals blijkt uit een brief van het rijksopvoedingsgesticht.
Wel doet mij groot leed dat ik over Antonia van den Kamp ongunstige berichten moet sturen. Zij verzet zich tegen het gezag en heeft reeds ene poging tot ontvluchting gewaagd.
Maar omdat ze zich dus probeerde te verzetten tegen het gezag, probeerde te vluchten, wordt een verzoek gedaan om haar te verplaatsen naar een tuchtschool. Uiteindelijk wordt zij niet verplaatst naar een tuchtschool, maar naar een ander rijksopvoedingsgesticht. En zo is zij dus geëindigd in principe.
Maar is een tuchtschool dan ook echt anders dan een rijksopvoedingsgesticht?
Dat is heel anders. Een tuchtschool is eigenlijk een stuk strenger. Meestal zat je daar ook wel iets korter. En een rijksopvoedingsgesticht was er vooral op gericht om opnieuw op te voeden voor een langere periode eigenlijk.
Maar gezag opnieuw opvoeden, dat klinkt allemaal nog best wel intens.
Ja, dat is het ook. Maar het past wel weer bij de periode waarin we ons bevinden. Er was namelijk vanaf de 19e eeuw veel meer aandacht gekomen voor jeugdcriminaliteit. Er werden ook hogere eisen gesteld aan de opvoeding van kinderen en de rol van de staat daarin. Dus de staat ging ook daadwerkelijk ingrijpen, zo van deze kinderen moeten beter opgevoed worden. En daar waren deze heropvoedingsgestichten op gericht.
Oké, je zegt dat er dus meer aandacht was voor jeugdcriminaliteit door de overheid. Maar was er dan ook letterlijk meer criminaliteit dan voorheen?
Ja, er was inderdaad meer jeugdcriminaliteit gekomen gedurende de 19e eeuw. Dat was het gevolg van de industriële revolutie, waarbij de levensomstandigheden van veel mensen slechter waren. En hierdoor kwamen criminelen vaker op het criminele pad.
En omdat alle drie de meisjes dus minderjarig waren, kwamen ze daarom daar terecht?
Ja, omdat ze dus minderjarig waren, kwamen ze daar terecht. Ook werden ze vanwege hun losbandige seksuele gedrag opgenomen in een opvoedingsgesticht. Mogelijke verklaring voor het feit dat Huberdina daar dus niet terecht is gekomen is omdat zij in dat jaar 21 werd en vanaf dat moment was je dus meerderjarig.
Maar hebben die rijksopvoedingsgestichten ook bij de drie meisjes daadwerkelijk geholpen? Zijn ze veranderd in goede opgevoede vrouwen naar maatstaven van die tijd?
Voor Petronella is het wel goed gekomen. Zij zou uiteindelijk trouwen, maar ze zou ook wel weer een keer scheiden en daarna nog een keer trouwen. Maar ze zou wel trouwen en kinderen krijgen. Met Antonia liep het helaas wat minder goed af. Zij is op 17-jarige leeftijd te komen overlijden in Zeist. Zeg maar het jaar nadat ze terecht is gekomen in het opvoedingsgesticht. En Huberdina is dus niet terechtgekomen in zijn rijksopvoedingsgesticht. En die zou het jaar daarna ook weer vervallen in criminaliteit. Dus ik kwam haar namelijk tegen in het gevangenisregister van het BHIC. En daar is hij geregistreerd voor landloperij. Dat je dus zwervende was. En toen was die gedachte zo van, als iemand zwervende is, kan hij ook werken. Dus daarom werd je daarvoor gearresteerd.
Stond er ook bij hoe lang ze daarvoor moest zitten?
Uiteindelijk is ze daarvoor een aantal maanden in de gevangenis geweest.
En daarna kom jij niet meer tegen?
Daarna ben ik haar niet meer tegengekomen. Maar ze is wel later getrouwd en heeft ook kinderen gekregen.
Dus voor 2/3 eindgoed al goed.
Ja, zo zou ik kunnen zeggen inderdaad.
Nou, we hebben dus het trieste verhaal gehoord van drie meisjes die allemaal een moeilijke jeugd hebben gehad. En zo meerdere malen op het criminele pad terecht zijn gekomen. Waarbij een grootse overtreding dus een inbraak in het huis van een werkgever is geweest. Wat zegt dit nou eigenlijk over de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd?
Aan de ene kant waren ze slachtoffer van hun slechte economische omstandigheden. En aan de andere kant waren ze genoodzaakt om een dader te worden, omdat ze geen inkomen hadden. Daarbij zorgde de Eerste Wereldoorlog ervoor dat de economische positie van de meisjes verslechterde. Maar het bood ook mogelijkheden, zoals is gebleken uit het verhaal van Petronella. Zij kon namelijk goederen smokkelen en op die manier voorzien in haar inkomen. Het verhaal belicht dus meerdere kanten van zowel alledaagse mensen als de oorlog zelf.
Volgende keer in Vrouwen Buiten Zicht. Na vlees te hebben gehaald, liep Johanna langs dezelfde weg weer terug en zag ze koopman in de akker staan bij een heg. Hij wenkte naar haar dat ze moest komen en zij zag daar gek genoeg het kwaad niet van in. Toen zij daar aankwam, trok de man Johanna aan haar benen naar de grond